Welkom in de Erno Hanning Show. De podcast waarin je alles leert over de online sales funnel. Met succesvolle ondernemers en experts, praktische tips en tools die je helpen voor meer resultaat online. Dan nu, jouw online sales funnel expert, Erno Hanning.
Deze podcastaflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Skyberate. De laadtijd van mijn website was niet goed. Een laadtijd langer dan 2 seconden kost me al bezoekers en klanten. Na een degelijk onderzoek van verschillende hostingbedrijven kwam ik uit bij Skyberate. Ernohanning.nl wordt nu gehost door deze partner, die gespecialiseerd is in hosting van WordPress-websites en Magento-webshops. Skyberate is de partner voor mij waar ik op dit moment heel blij van word. Ben jij op zoek naar een betere en vooral snellere hosting voor je website? Dat zich dan weer vertaalt in meer bezoekers en klanten? Kijk dan op ernohanning.nl/Skyberate. Skyberate, Skyberate. Dankjewel. Ik zit hier met Hans Molenaar. En Hans, zijn hoofdtaak is directeur van Bekenstein Business School. Wat doe je dan in principe als je directeur bent van zo'n opleiding?
Nou, het belangrijkste wat ik doe is natuurlijk de randvoorwaarden creëren voor mensen om goede opleidingen neer te zetten. Dat betekent programmamanagement, waar mogelijk ondersteunen met het verbeteren van opleidingen, maar ook het designen van nieuwe opleidingen. Maar ook zorgen dat onze custom service optimaal is, dat mensen die vragen hebben over opleidingen, dat die de juiste antwoorden krijgen. Want met opleidingen is het wel vaak zo van, welke opleiding moet ik nu gaan volgen? Moet ik nou wat meer een datagerichte opleiding volgen, of wat meer custom experience, of meer richting social media, of meer richting online marketing, of aan de andere kant wat strategie, of wat meer aan de knoppen. Dus als custom service. En uiteindelijk heb je natuurlijk ook de hele operatie, de logistiek, de hele planning rondom opleidingen en het verzorgen daarvan dat een goede banen leidt. En daarnaast, probeer ik natuurlijk ook wel mee te denken en mee te helpen waar mogelijk. Maar met name is natuurlijk wel de randvoorwaarden creëren.
En de opleiding die je het meeste geeft, op wat voor onderwerpen gaan die?
Op dit moment gaat het met name heel veel rondom custom experience.
Wat betekent dat?
Dat betekent het inzichtelijk maken van hoe een klant waarneemt de van oriëntatie tot het afname van het product. Dus eigenlijk de hele customer journey, hoe map je die nu goed? Maar ook hoe zorg je dat die merkwaarden uiteindelijk daar optimaal naar voren komen? En welke keuzes maak je daar als bedrijf in? Dus dat is echt een vakgebied. En Custom Experience in de kern is het waarmaken van het merk, wat uiteindelijk moet leiden tot loyalere klanten en liefst ook ambassadeurs. En dan heb je hebben we grotere opleidingen waar ook het multi-channel management in zit, maar ook wat kleinere opleidingen waar we alleen het in kaart brengen van de customer journey als onderdeel is. Dus dat is een belangrijke. En een ander belangrijk onderwerp is online marketing. Dus hoe zorg je als online marketeer dat je enerzijds een goed online marketingplan maakt, en anderzijds hoe zorg je uiteindelijk dat je ook je social media aan de knoppen goed regelt, je e-mail marketing goed doet, je analytics goed instelt. En dan zit je wat meer aan de operationele kant. Dus dan hebben we opleidingen die zowel lang ingaan op strategie, maar ook die heel uitvoerend zijn. Want online marketing is natuurlijk een heel bewerkelijk vak. En daar hoort ook online video maken bij. Hoe zorg je dat je snel videocontent maakt bijvoorbeeld?
Je zegt een bewerkelijk vak. Wat is er dan bewerkelijk aan?
Nou, als je kijkt als bedrijf. Je moet zorgen dat je website goed op orde is. Je moet zorgen dat je op social media uiteindelijk ook op een zinvolle manier probeert duidelijk te maken wat je aan het doen bent. En daarnaast heb je natuurlijk nog kanalen, zoals bijvoorbeeld een e-mail. Als je e-mail marketing gebruikt, dan moet je er op een gegeven moment ook goed over nadenken. Hoe ga je dat doen? Hoe zorg je dat in ieder geval zo relevant mogelijk bent en dat je een e-mail stuurt naar mensen die er ook daadwerkelijk op zitten te wachten? Nou, daarna is het goed meten om dat in te richten. Is natuurlijk best wel een uitdaging om goed te kijken van wat er nu exact gebeurt, om ook al die kanalen. Maar ook digital advertising. Van zorg maar dat jouw boodschappen ook bij mensen die nog aan het oriënteren zijn op de juiste manier terechtkomen. Dus in die zin zie je wel dat de gereedschapskist van de online marketeer, die groeit met de dag. Als je alleen al kijkt hoeveel media op social media zijn. En als je daar op een goede manier gebruik van maken, dat betekent wel een hoop werk.
En als dit is niet je vakgebied, als ondernemer. Hoe houd je dat in godsnaam bij? Want jij en ik zitten midden in het vak en we zitten in jouw kantoor en het ligt hier vol met boeken, allemaal nieuwe boeken over dit onderwerp.
Ja.
Maar als ik niet dit vak, en dit is een bijzaak van mijn bedrijf, wel een belangrijke bijzaak van mijn bedrijf, want ik moet even zorgen dat ik zichtbaar word.
Ja.
Maar dan nog, mijn product of dienst dat ik lever, dat is mijn hoofdzaak.
Ja, maar je moet er goed over nadenken. Voorheen deed je mensen een brochure maken en misschien een beurs en misschien een sales op de weg. Ja, dat gaat wel veranderen. Dus ondernemers moeten wel gaan realiseren dat het geen bijzaak meer is. En je kan het zeg maar uitbesteden. Maar je kan bij wijze van spreken ook een online marketeer een dag en een week daarna gaan kijken. En je kan niet alles, geen enkel bedrijf kan alles. Maar je moet goed nadenken. En zeker in B2B, van waar zitten mijn klanten en hoe kan ik die bereiken? Nou, misschien is al beginnen met e-mail. Om mensen één keer in de maand iets van je te laten horen wat je aan het doen bent. Maar het kan ook zijn dat bij wijze van spreken jouw doelgroep zit op LinkedIn. Dat je probeert op die manier interessante content bij hen onder de aandacht te brengen. En je zou personeel kunnen betrekken bij het delen van dingen die je aan het doen bent. Ik ken bijvoorbeeld een bakker in Didam, maar ook een bouwonderneming die je personeel gewoon af en toe dingen laat zien. Dat kan zijn een lekker brood dat gebakken is, maar ook een prachtig huis of een dakkapel wat neer is gezet. En het is een illusie om alles te kunnen. Maar ik denk geen enkele onderneming kan ze nog permitteren om niet online zichtbaar te zijn.
Ja, die bakker die kennen we allebei. Mij zelf natuurlijk hierin heel erg naar buiten treden. Dus het zit in hem.
Ja.
Het is natuurlijk niet elke ondernemer die gemakkelijk. Ik heb heel veel ervaring met ondernemers die het heel lastig vinden om bijvoorbeeld video's te maken of om iets te zeggen over hunzelf of in gesprek te komen met klanten. Omdat ze gewoon zo in hun vakgebied zitten, dan vinden ze dat gewoon super lastig.
Ja, als ze het zelf heel lastig vinden, je kan niet alles, hè, dan zou je misschien moeten gaan nadenken om dat iemand een dag en een week te laten doen. Of je maakt een secretaresse van, of je huurt iemand in, een online marketeer, die dat voor jou een dag en een week gaat doen. En het begint met klein beginnen. En dan eens goed gaan kijken van, gaat het ook inderdaad geld opleveren? Maar als je online niet zichtbaar bent, en dat begint met een redelijke website, want dat is natuurlijk de belangrijkste etalage die er is. Ik zie sommige ondernemers wel investeren in beurs en brochures, maar als je online gaat kijken, dan die website, ja, die zegt helemaal niks. Terwijl je tegenwoordig met een ja, maar een eenvoudige WordPress-site, dat best veel kunt.
Ja.
En kijk, online neemt een groot deel van de mediaconsumptie in. Dus of je nou wilt of niet, jouw klanten zitten er wel. En je hebt de keus, ga je online met hen de connectie aan of niet? En de vraag is, als je natuurlijk een supergoed product hebt, of je bent misschien de allergoedkoopste, dan gaat dat voorlopig nog wel even werken. Maar op lange termijn zal online onzichtbaarheid zich vertalen in slechte bedrijfsresultaten. En ik ben ervan overtuigd, alle bedrijven die failliet gaan, kijk maar eens even, online waarschijnlijk een hele zwakke prestatie.
Ja, je hebt pas een presentatie gegeven voor ondernemers, nee niet voor ondernemers, voor marketeers met name in de omgeving van Doetinchem. Dat was een bijeenkomst Digital Friday in Doetinchem,
mm-hmm,
bij het Amphion. En daar, een van de dingen die je zei was dat je je zorgen maakte over de marketeer. Nou, hebben mensen die naar luisteren, aan de ene kant zijn het ondernemers, aan de andere kant zijn het ook wel een deel marketeer, zeg maar. Maar ook als je geen marketeer bent, want wat is nou precies waar je dan zorgen over maakt?
Ja, waar ik me zorgen over maak, en dat ging met name over B2B, is dat er krachten gaande zijn van grote spelers die tussen de klant en jouw bedrijf in gaan zitten. En die doen dan niet voor niks. Die gaan op een gegeven moment namelijk een stuk van de marge opsoeperen en misschien wel een bepaalde afhankelijkheid creëren. Waar je misschien niet blij mee bent. Ik bedoel, neem even voorbeeld wat in de reisbranche gebeurt met boeking. Het is bijna onmogelijk nog als hotel of als reisorganisator niet daar gebruik van te maken. En sommigen hebben een behoorlijke dominante positie. Ik denk dat het eigenlijk het belangrijk is dat je ook zeg maar je eigen kanalen weet op te zetten, dat je direct toegang houdt tot klanten. En dan moet je in investeren. En ik zie te veel B2B ondernemingen dat niet doen.
B2B, maar je noemt dan bijvoorbeeld boeking, dus dat is dan natuurlijk eigenlijk voor consumers uiteindelijk. Wel niet maar, je hebt natuurlijk ook wel bedrijven die natuurlijk daar via boeken. Maar als, noem eens een ander voorbeeld van een kanaal waar iemand, een grote partij tussen zit. Als je vooral naar business to business
kijkt. Ja, kijk in mijn eigen branche even. Van, in de opleidingsmarkt heb je bijvoorbeeld partijen als, nou ja, goed, als Springers of Eduboekers. Die gaan een site neerzetten en die gaan heel veel content produceren en reviews verzamelen. En die, als je dan een bezoekmachine zoekt naar een opleiding, is de kans vrij groot dat je daar terechtkomt. En ik zie ook bestaande klanten daar ook een opleiding boeken. Dat kost wel 15%. Als ik bij wijze van spreken, als al mijn klanten dat zouden doen, nou, dan ben je wel 15% marge kwijt. Mijn marktinspanning is in principe niet veel minder geworden. En ja, dat is iets wat ik dus in veel branches uiteindelijk zie gebeuren. Dat er partijen gaan opstaan die daartussen gaan zitten. En ik denk dat het belangrijk is. En dat is op zich geen probleem als het maar niet de overhand gaat zijn. Dat je op een gegeven moment daar als onderneming helemaal afhankelijk van bent.
Ja, ik heb al de laatste tijd een paar met hotelsachtige bedrijven gesproken. En 80% of zo van hun business komt gewoon via die kanaalartikel. En ze vinden het heel erg moeilijk om nog daar zelf weer een weg in te vinden. Ja. Om dat weer uit te breiden. Dat ze direct gaan boeken op hun eigen website. Omdat ze dan er tijd in moeten steken die ze eigenlijk al bijna niet hebben.
Ja, en ik denk altijd, die tijd is er al. Alleen de vraag is of die tijd rendeert. En de keuze met online marketing is natuurlijk wel zo om de keuzes te maken die uiteindelijk ook het meest lucratief zijn. Want je kan heel veel tijd kwijt zijn in het online marketing vakgebied aan dingen die misschien heel weinig business opleveren. En de kunst zit erin om juist die dingen te doen die juist heel veel wel geld opleveren. En ik ben ervan overtuigd dat als je kijkt naar het hele online marketing vakgebied, dat er heel veel gebieden zijn die super renderend zijn.
Noem eens de twee belangrijkste voor jou.
Nou, ik vind het begint altijd met klantdata. Je moet op een gegeven moment wel weten wie je klant zijn. En je moet op een gegeven moment ook klantinteractie goed vastleggen. Dat betekent, ik denk zelfs een eenmanszaak ontkomt er niet aan om een CRM-achtig systeem te hebben. Om in ieder geval de afspraken die je maakt met klanten, maar ook wat klanten bezighoudt, vast te leggen. En nou, de volgende stap is, als ik dat dan weet, van hoe kan ik op een zinvolle manier met klanten communiceren. Dus de volgende stap zou bij wijze van spreken e-mailmarketing kunnen zijn. Dat je zegt, oké, ik laat één keer in de week iets van me horen, of één keer in de maand, over een relevant iets wat voor klanten interessant kan zijn. Nou, dat zou een hele eenvoudige stap zijn in eerste instantie. Een andere stap zou kunnen zijn, oké, ik ga op social media iets doen, bij wijze van spreken. Stel, ik ben heel goed in een bepaald product, ik creëer een bepaald blog en ik publiceer daar elke week een kort artikel over. En die kansen die zijn er, omdat er heel veel niches zijn die uniek zijn, waar je ook maar weinig mensen, maar die wel voor bepaalde doelgroepen interessant kunnen zijn. Dus ook je kennis delen op dat gebied, om op die manier ook te laten zien dat je dat van af weet, kan ook een goede zijn. En vervolgens die content, die deel je weer, of via je e-mail, of via je volgers op social media. En zo kun je wel neerzetten als een bedrijf, of organisatie, of persoon, die van bepaalde dingen wat af weet. Dat zijn twee stappen die niet heel ingewikkeld zijn.
Nee, ik ben het 100% mee eens. Maar goed, het is niet zo moeilijk, want ik zit ook midden in dat vakgebied.
Ja.
En ik zeg ook, CRM en e-mail, dat is natuurlijk het eerste waar je mee start. En vaak zijn ze ook aan gekoppeld. En als je een goed CRM zit, dan zit daar je e-mailactiviteit in. Ik gebruik zelf ActiveCampaign bijvoorbeeld in. Wat is voor jou een goede tool om daarin te gebruiken?
Nou, als ik voor ondernemers, wij gebruiken dan zelf Sugar CRM. En op dit moment ook Copernica. Maar we zijn wel bezig om nu ook dat is een wat ingewikkelder om een dat noemen ze een marketing automation. Maar dat ik bijvoorbeeld ook kan zien welke klanten van mij zijn op de website geweest. Want kennelijk zijn die op zoek naar iets. Ja. Kijk, wij hebben als opleiders, Beeks, hebben een vrij groot aanbod van opleidingen. En dat staat heel veel op, maar het is voor mensen niet altijd even duidelijk. Nou, als ik signalen krijg en dingen niet duidelijk zijn. En bijvoorbeeld wat we onlangs gedaan hebben, is bijvoorbeeld een chatfunctionaliteit toegevoegd. Dus als mensen er ook meteen kunnen vragen, en dat zou ik ook wel elke onderneming eigenlijk aanraden, als dan mensen op je site zijn die kennelijk op zoek zijn naar iets, geef ze dan de mogelijkheid om direct vragen te stellen. En het heeft mij verbaasd hoeveel vragen wij krijgen per dag. En dat is iets wat je ook relatief eenvoudig kan doen. En dat hoeft niet altijd aan te staan. Maar als je bij wijze van spreken achter je bureau zit en mensen zijn langer dan 1 of 2 minuten aan het zoeken, dan kan er een vraag komen. En dat wil niet zeggen dat je iedereen ook meteen in staat moet een antwoord te geven. Maar je geeft wel even de mogelijkheid om contact te leggen.
Ja, ik ben het helemaal eens. Sinds een tijd gebruik ik WhatsApp op mijn site. Dat is een hele simpele plugin die je met WordPress aan je website heel eenvoudig kan toevoegen. En het is ook nog een gratis tool, dus mag je ook niet tegenhouden. En het mooie is, je kunt dan kiezen welke optie mensen willen gebruiken om contact met bijvoorbeeld WhatsApp. Je kunt mensen laten bellen. En dan moeten ze gewoon telefoon intypen voor duidelijkheid. Mobiel, maar dat betekent één klikje. Dan heb je, dan zit je nummer, zit je in de telefoon. Maar voor mij de meest effectieve manier, voor het bezoeken van mijn website, de meest effectieve manier is via Facebook Messenger. En ze stellen een vraag via Facebook op mijn Facebook pagina. En daar beantwoord ik ook die vraag. En zo krijg ik een aantal vragen per dag binnen. Over Facebook, over LinkedIn, over een opleiding, wat dan ook. En dat gaat super hard. En het is voor hun eenvoudig. En ik beantwoord die vragen zeg maar in de dag een paar keer. Ja. Ik zit echt niet elke minuut van de dag te kijken op Facebook of er een vraag binnenkomt. Dat is onzin. En ik heb al eens een keer een reactie gehad. Ja, als het nou 2 uur duurt voordat ik een reactie krijg, dan is mijn vraag voorbij. Maar normaal niet. Normaal zijn mensen gewoon heel erg dankbaar dat er binnen een dag wordt gereageerd bijvoorbeeld. En dat is gewoon 90%, nogal meer van de gevallen, zijn ze er super blij mee.
Ja. En dat zou de secretaresse prima kunnen doen. Alleen het belangrijk is dat je als bedrijf makkelijker instelt om op verschillende manieren te communiceren. Mensen pakken niet altijd even de telefoon. De chat is wat laagdrempeliger. Sommigen gebruiken e-mail. Maar bied die mogelijkheden. Zorg in ieder geval, als de behoefte is, dat je dan daarop op in kunt spelen.
Nou ja, en het grappige was, ik heb zelf natuurlijk al heel lang ook een contactformulier op mijn website met ook een e-mailadres op staan. En dat is natuurlijk wat veel mensen op een website gebruiken. Heb je een website, dan heb je een contactformulier. Dat is wat standaard is. Maar het verschil met aanvragen op dat formulier en gewoon even een Facebook berichtje typen, dat is echt gewoon 6000 keer, zeg maar.
Ja,
ik had niet verwacht dat het zo groot was.
Nee, dat is eigenlijk helemaal niet logisch. Want er staat een telefoon op je site. Je kunt vaak een mail sturen of zelfs een webformulier. En toch doen mensen dat niet. Terwijl eigenlijk de moeite bijna hetzelfde is. Maar dat heeft dan te maken met gedrag. En je ziet gewoon dat chatten heel erg aansluit bij het mediagebruik van vandaag. Want ik denk, nou, probeer erop in te spelen.
Ja, ja, helemaal eens. Zoals ik zei, ik gebruik ActiveCampaign. Dat is eigenlijk een automation software. En daar kun je dus bijvoorbeeld als iemand die website voor een bepaalde tijd of een bepaalde pagina bijvoorbeeld bezoekt, op dat moment een e-mail sturen. Als die in je bestand zit uiteraard. Van, god, ik zag dat jij was geweest. Heb je er nog vragen over? Kan ik je daarin verder helpen? En zodat je mensen op mensen zou zeggen, als ze lang bezig zijn en ze kunnen vinden wat ze zoeken, dan kun je dus zien dat ze gewoon weer vertrekken. Ja, dan kun je toch die interactie nog aangaan met die mensen.
Ja. Ja.
Ik vind dat mooi.
Ja.
Jij leest op basis van je vak, voor je opleiding, veel boeken, maar ook op basis van dingen die je in studering en dat soort dingen, heel veel boeken. Wat is voor jou 2-3 boeken die eruit springen? Waarvan zeg ik, nou, dat moet je echt lezen.
Voor een ondernemer of voor een marketeer?
Ondernemer.
Voor een ondernemer. Ik zou als ondernemer gewoon eens een keer een online marketingboek eens lezen. Gewoon eens kijken even, hoe ziet die wereld in elkaar? Wat zijn nu de mogelijkheden? En er zijn er een aantal. Patrick Peters heeft een handboek online marketing geschreven. Bernd Sikkega ook een basisboek online marketing. Maar in ieder geval, probeer eens te begrijpen hoe die wereld in elkaar zit. En welke kanalen er allemaal zijn. Probeer op basis daarvan eens te kijken van, hey, dat is iets wat aansluit bij mijn vakgebied. Dat is eigenlijk wat ik wel iedereen aanraad. Want op vroeg of laat, je zult op een digitaal online manier moeten gaan communiceren. En die is voor elk bedrijf anders. En het is heel geen rocket science. Het is in die zin, je hoeft niet meer een hele zware achtergrond te hebben om te begrijpen wat op online marketing gebied zich afspeelt. Maar ik denk dat niemand zich nog kan permitteren om zich daar niet over na te denken, in ieder geval een mening te vormen.
Ja, en terwijl toch, als ik met ondernemers praat, dat zij vinden toch heel vaak al die connecties onderling met al die platformen, dat vinden ze het meest moeilijk. Hè? Dus Facebook, LinkedIn, e-mailmarketing, website, adverteren op Google, adverteren op Facebook en statistieken en al die dingen hoe dat samenwerkt, dat vinden ze, en dat snap ik ook, daar is natuurlijk heel veel.
Ja.
En dat is ook heel moeilijk om dan, als je daar niet in thuis bent, heel moeilijk om, en dus je komt al snel tot inhuren van specialisten.
Ja, of het opleiden van iemand die bij je werkt. Want ik ben ervan overtuigd, we zien ook steeds meer bij ons secretaressen in de opleiding die content marketing gaan doen. Van, ga jij maar de content op de website doen, jij zorgt voor de nieuwsbrief en je zorgt voor content op marketing. Dat kan prima. De mensen die een beetje kunnen schrijven, ingesteld zijn om misschien ook videofoto's te maken, die zou je die taak kunnen geven. Tuurlijk, het is een vak, het is een ingewikkeld vak en wil je er heel goed in zijn, ja, dan zul je daar verder in moeten gaan specialiseren. Maar het begint altijd bij de basics. Ze zeggen get the basics right. Dat betekent een redelijke website. Denk eens na over een e-mail. En die kun je ook eigenlijk nog vanuit je Outlook versturen. Zorg dat je klantendata vastlegt. Wat je afspreekt. En uiteindelijk probeer ook op social media kanalen in ieder geval zichtbaar te zijn.
Ja, voor mij het meest belangrijkste aan LinkedIn en Facebook. En dat ligt een beetje aan of je echt business to business zit. Of meer business to consumer. Ja. Dan is de ene nog een beetje meer voorkeur voor de ander, zou ik zeggen. Als je al pak je maar één van die, dan ben je al een heel eind volgens mij.
Ja, en denk wel over na van, en kijk eens wat er gebeurt. En vervolgens denk dat het een goede investering is om af en toe iemand in te huren. Laat iemand gewoon eens een dag en een week jou ook van buitenaf eens kijken wat je online aan het doen bent. En ik geloof dat geen enkele ondernemer nog zonder online marketing ondersteuning uiteindelijk kan. Want ja, het is best wel een zich snel ontwikkeld vakgebied. Het is nooit af. Alleen als ondernemer moet je kijken, zolang het rendeert kun je er geld aan besteden. En dat is het mooie van online, je kan het ook vrij goed meten. Kijk, wat een simpele metric zou kunnen zijn, kijk eens even naar hoeveel mensen op de website komen en uiteindelijk hoeveel deel er is door het, zeg maar, uiteindelijk de omzet. Dan zou je al kunnen kijken, wat is een websitebezoek me eigenlijk waard? En uiteindelijk zal ook de meeste ondernemingen er naartoe moeten dat op een gegeven moment ook via de website besteld kan gaan worden. Heel veel ondernemingen denken nog, ja, online marketing kost geld, verkoop levert geld op. Wat ik zie is dat steeds meer klanten minder behoefte hebben aan fysieke verkoop. En steeds meer behoefte hebben om op een online manier zaken te doen. Dus daar zou ik ook eens naar gaan kijken. Zoals kijken, wat ben je kwijt aan brochures? Wat ben je kwijt aan beurzen? Wat ben je kwijt aan verkoop? En is dat nog wel de juiste besteding van middelen? Misschien moet een deel van dat geld wel in andere middelen gestoken worden. Want die middelen sluiten niet meer zo heel goed aan op klantgedrag. We hadden laatst BMW bij ons een opleiding. Die zei, 10 jaar geleden was er gemiddeld 4,2 keer contact tussen een verkoper en een klant van een BMW 5 zakelijk. Nu nog 1,1. En dat gaat razendsnel. Klanten zitten vaak niet te wachten op verkoop. Verkoop is heel belangrijk. En het moment dat verkoop succesvol wordt steeds kleiner, want het aantal klantcontacten met verkoop neemt ziende oog af, omdat klanten op een online manier de informatie tot zich kunnen nemen. En ik zou eens kijken wat je daar misschien zou kunnen winnen en wat je misschien op een andere manier zou kunnen uitgeven. Want laat ik zo zeggen, het traditionele, ook naar het buitenland toe. Want als je kijkt even over de grootste winst van online marketing, is wel dat je ook over de grens makkelijke zaken doet. Je hoeft niet meer een vestiging te openen. Je hoeft niet meer naar een beurs. Je hoeft niet een buitenlandse verkoop. Dat zal je verbazen als je je informatie Engelstalig op je site zet en je hebt een bepaald product. Hoeveel interesse van het buitenland zal gaan ontstaan. En dan zou ik met name hier in het oosten kijken naar Duitsland.
Ja en tegelijk ontstaat daar natuurlijk ook de concurrentie die je in het verleden niet had door online marketing. Als je nu al kijkt naar Alibaba. Als ik kijk wat mijn kinderen op Alibaba bestellen gewoon. Weet je, de vrijdag kwam een keyboard binnen bij mijn zoon, een mechanisch keyboard. Ja. Dus $40 was het ding.
Ja.
En het duurt dan een week of zo, was het anderhalf week dat het binnen was. Maar Alibaba heeft nu al ingesteld dat zij gaan naar 4 dagen verzendtijd.
Ja.
Dus bij sommige bedrijven duurt het in Nederland al zo lang voor je product. En dat komt gewoon straks uit China, gewoon rechtstreeks. Dus de concurrentie neemt ook toe. Dus jij moet daar natuurlijk ook aan de bak gewoon zonder nemen.
Ja, absoluut. Als je iets hebt wat... Voorheen was het zo dat alles wat in een container kwam uit China. Nou ja, goed, dat was op een gegeven moment je concurrent. Maar nu zie je dan ook gewoon kleine producten die al met 4 dagen verscheept kunnen worden. En dat gaat met B2B ook gebeuren. Als jij bepaalde halffabrikaten verkoopt, nou, ga er maar vanuit. Die gaan straks ook wat vanuit China geleverd worden. En met een behoorlijk prijsverschil. Dus dan is wel de vraag uiteindelijk, wat is je toegevoegde waarde aan ons bedrijf? Dus SEC alleen producten slijten, wordt ook een wat uitdagende business. Als gevolg van die concurrentie.
Wat is voor jou een van de meest opvallende, ik wil niet zeggen campagnes, maar marketingactiviteiten, acties die je hebt gezien van een business-to-business omgeving, bedrijf?
Ja, ik heb niet zo, zeg maar, 1, 2, 3 een hele scherpe campagne voor ogen die heel veel in instantie zeg maar veel resultaat met zich meebrengt. Ik kijk vaak meestal naar hoe bedrijven uiteindelijk met klanten omgaan. Want uiteindelijk is het wel zo, jouw klanten moeten uiteindelijk je boodschap zoveel mogelijk ook verkondigen. En uiteindelijk ook proberen met reviews, met positieve aanbevelingen. Dat is uiteindelijk wel hoe het ook in de digitale tijdperk het beste werkt. Dat klanten eigenlijk voor een deel ja, ook je marketing gaan verzorgen. Alleen, daar moet je wel bepaalde dingen voor gaan organiseren. Dus bijvoorbeeld klantfeedback is een hele belangrijke. Ik heb vorig jaar de Market of the Year Award uitgereikt aan een bedrijf wat ook zelfs de klant voor een deel de provisie liet bepalen. En ik denk, ja, dat is wel heel sterk. Als je dat in staat bent om zeg maar klanten te zeggen, oké, de waarde die we geleverd hebben, en wat bleek nou, die provisie lag hoger dan ze normaal standaard hadden. Omdat ze zo gefocust waren op een goede dienstverlening, uiteindelijk die klant goed bedienen, zodat zij uiteindelijk een woning konden kopen en wel verkopen. Ja, dat is ook wel eigenlijk een beetje nieuwe marketing. Dus ik ben niet zo van de campagne, meer van zeg maar, het uiteindelijk structureel opbouwen van relaties en het zorgen dat je klanten onderdeel uitmaken van je marketingactiviteiten.
Wat moet je daar als bedrijf voor doen om dat voor elkaar te krijgen?
Ja, heel veel feedback vragen. Je moet heel goed uiteindelijk zorgen dat je signalen van klanten krijgt. Dus dat betekent ook heel makkelijk maken.
Hoe doe je dat?
Nou, wij bijvoorbeeld sturen naar elk college een heel kort, twee vragen aan onze studenten. Wat vond je van de docent, wat vond je van de inhoud? Zodat we het nog tijdens de opleiding kunnen bijsturen. Dus bijvoorbeeld die bedrijf doet, Expectation doet dat heel goed. Die proberen al, ook bij die hebben een oplossing waarbij je alle verwachtingen goed vastlegt. Want stel een verkoper verkoopt iets, stel even een IT-project. Maar ja, wat vindt de financiële manager ervan? Wat vinden de gebruikers ervan? Wat vindt de directeur ervan? Iedereen heeft een bepaalde beeld bij. En het gaat vaak mis met de verschillende verwachtingen. Dus duidelijkheid over de verwachtingen. Die verkoper die verkoopt het misschien aan een inkoper. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen daar hetzelfde beeld bij heeft. En daardoor zie je vaak wel dat, ja, dat mensen ontevreden zijn. Dus laat ik zo zeggen, feedback, maar dan wel over meerdere lagen in een organisatie, dat is heel belangrijk. En uiteindelijk proberen dat proces goed te managen, dat je ook levert wat je daarin belooft. En vervolgens die ervaringen proberen die zeg maar ook op social media, maar ook op je website kenbaar te maken. Van als een klant zeg maar heel tevreden is, nou, dat uitdragen, dat schept heel veel vertrouwen. Want mensen vertrouwen veel meer wat een ander zegt dan wat je zelf zegt. Dus ik zou heel sterk bij je kern blijven. Wat doe je als bedrijf? En probeer zeg maar je klantbeleving zo goed mogelijk in te richten. Dat uiteindelijk mensen loyaler worden. Maar ook zeg maar het liefst ook nog een soort ambassadeur.
En dus eigenlijk meer de marketing en de verkoop bijna laten doen door de klant. Ja. Dan dat je zelf nog meer verkopers in dienst brengt.
Ja, uiteindelijk wel. Dat geloof ik wel. En dat je uiteindelijk probeert mensen voor een deel jouw verhaal. En dan moet je, kijk, bij ons, in ons geval, ik zeg altijd van als studenten ons meehelpen met de werving van nieuwe studenten, dat scheelt ons aan markt. Dus dan krijgen ze iets, in ons geval dan een bon van €100. Dus als een lead, als zij positief bij ons zijn geweest en het wordt daar een klant, krijgen ze een cadeau van €100. Ook als dank daarvoor. Want tuurlijk, kijk, mensen doen moeite, dat vind ik ook, daar mag iets tegenover staan. En wij hebben geen verkopers in diensten. Bij ons doet het eigenlijk programma management als een company. Die op een gegeven moment komt bij ons binnen. En dan gaan we zitten van, oké, we gaan een goede opleiding bouwen. Maar we gaan niet heel actief zitten, mensen op de weg zetten om opleiding te verkopen. Daar geloven we niet in. En een andere is wat ik bij mensen wil meegeven. Wat je gewoon ziet is dat er heel veel met korting geadverteerd wordt. Nou, als je ziet even, ook wetenschappelijk gezien, het werkt op korte termijn, op lange termijn kost je altijd geld. Want je bent eigenlijk niet geloofwaardig als je actief met korting doet. Nu snap ik dat als je een winkel hebt, dat je op een gegeven moment probeert mensen de winkel in te krijgen, misschien andere dingen te verkopen. Maar in de kern, heel actief met kortingen communiceren, is vind ik klanten belazeren. En B, je geeft heel veel geld weg aan mensen die toch zouden kopen. En als je praat over van waar zou je geld beter aan kunnen uitgeven, dan kun je dat beter aan online marketing uitgeven dan zomaar op grote schaal kortingen weggeven.
Nee, ik ben ook anti-korting.
Ja, want dan heb je je prijsstelling niet goed. Zorg dat je een goede prijs hebt die redelijk is, die goed voor de klant is, maar ook goed voor je bedrijf. En daar geloof ik ook heilig in. Heel veel bedrijven verkopen dingen aan klanten die uiteindelijk verlieslatend zijn. En als je alle vaste kosten meeneemt, dan zijn een aantal klanten zijn gewoon verlieslatend. Nou, dat is iets wat we mensen ook in onze opleiding proberen te leren. Analyseer het nou eens een keer. Ga dus even je hele klantenbestand op een rij zetten. En waar we hier nog geld? En wat is een klant mij waard? Ik heb vorig jaar in Amerika een opleiding gevolgd. En toen was de vraag van, wat is een Starbucks klant waard? Nou, dan denk ik, kopjes koffie. Nou, dat kan niet zoveel zijn. Maar een gemiddelde Starbucks klant blijft daar iets van, nou, gemiddeld 12, 13 jaar. Dat is al $14.000. Nou, als je dat in beeld hebt, als je weet dat een klant me waard is, dan kun je ook bepalen, wat mag ik dan uitgeven om zeg maar die binnen te halen. En dat is uiteindelijk wel de basis van elk bedrijf. Wat zijn klanten waard en welke waarden zetten we daar tegenover?
Ja, en wat dan vaak vergeten wordt, we kijken dan vaak naar de eerste orde waarde. Weet je, iemand wordt een nieuwe klant in de bestelling, dan is de klantwaarde is dan de eerste orde. Maar dat is totaal niet waar.
Dat is het begin.
Precies. Het is de lifetime value van die klant. Hè? Dus wat is die, of de levensduur die klant, als je het goed organiseert, wat is die dan waard?
Ja.
Ja, en als je dat dan zegt van, hè, van Starbucks, een kopje koffie per dag, $14.000.
Ja.
Nou, dan kan je rustig $500 investeren.
Precies. En dat is mijn punt ook een beetje met online marketing. Kijk wat een klant waard is. En dan kun je ook een afweging maken. Oké, wat is het me dan waard om daarin te gaan investeren? Wat mag het dan ook kosten? Wat mag dan een websitebezoek kosten? Als ik weet bij wijze van spreken dat 1 op de 20 klanten uiteindelijk een klant wordt op die website. Nou, dan weet ik ook wat uiteindelijk een websitebezoek mag kosten. En dan kun je doortrekken naar campagnes. Dan kun je door naar de website. En dan kun je op een gegeven moment, dan heb je wat hardere gegevens in handen om uiteindelijk juiste beslissingen te maken. En voor een bakker is dat anders dan voor een metaalbedrijf. Maar ik weet wel, in een B2B of het algemeen zijn de klanten vrij veel waard.
Je bent directeur van Beekstein. We zitten nou gewoon in je kantoor in Doetinchem. En als ik tot nu toe zit je 2 dagen in de week ongeveer hier zo.
Mm-hmm.
Hoe doe je dat? Hoe organiseer je een business school met hoeveel mensen? Werk je toch een deel van de tijd gewoon hier in Doetinchem?
Ja, ik werk op basis van vertrouwen. Ik heb zelf altijd internationale banen gehad. Met bazen in Amerika en Engeland. Ik ga ervan uit dat mensen hun best doen. Dat is stap 1. En ik geloof ook, als mensen werken en privé goed kunnen combineren, dat ze uiteindelijk gelukkiger zijn en daardoor ook beter presteren. En natuurlijk, ja, er zal best wel iemand zijn die misschien minder meer zou doen op kantoor. Maar ik geloof wel uiteindelijk, als je als bedrijf ook goed voor je mensen zorgt en je geeft ze ook de vrijheid om dingen te doen, dan doen ze ook een stapje extra. Dus het zit in ons DNA om wel ook virtueel te werken. Daarnaast werken bij ons heel veel part-time vrouwen die dat proberen te combineren. Die zijn op zoek naar leuk werk. En die proberen wel te combineren met een gezin. En ik denk dat dat een goede mix is. En ik geloof niet in controle. Controle is er niet meer. Ik kan niet de hele dag kijken wat die mensen doen. Ik kan ze ook niet precies afrekenen wat ze doen. Want ik heb liever dat iemand een steengoede opleiding ontwikkelt en daar een hoop vrij heeft, dan uiteindelijk heel veel uren maakt om een opleiding te ontwikkelen. Is dat dan de beste opleiding? Dat is wel de basis van ons DNA. En of het de beste is, ja, ik durf het niet te zeggen. Ik heb het niet getest met een volledige controle. Maar tot dusver, ook door de crisis, zijn we behoorlijk ook wel doorgegroeid. En is het verloop ook heel laag qua personeel.
Hoeveel mensen werken er nu bij Beekstein?
Ja, meer dan 20 op dit moment. En we werken met meer dan 130 verschillende docenten. Allemaal specialisten op een specifieke vakgebied. Dat zijn mensen die bij wijze van spreken bij Bol of Coolblue werken of Philips. Die het leuk vinden om iets over analytics of e-mail marketing of custom experience te vertellen. Tot mensen die zeg maar, wetenschappelijk onderzoek gedaan hebben en daar iets over vertellen. Dus een hele brede mix van ook docenten. Allemaal wel mensen die heel gepassioneerd met dat vak bezig zijn. En dat heb ik vroeger zelf ook gedaan. Ik heb een internationale baan gehad. En ik vond dat wel leuk om les te geven. Nou, dat soort type mensen geven bij ons ook les.
En wat doe je zelf aan online marketing? Hoeveel mensen werken daar aan bijvoorbeeld?
We hebben 3 mensen eigenlijk op de, op, zeg maar de marketing zitten. Bijna fulltime. Daar zit CRM ook bij. Wat wij doen is heel sterk. Wij proberen op basis van kennis te delen. Dus we weten veel wat er gebeurt in, zeg maar in het vakgebied. Dat proberen we zowel in whitepapers om te zetten als in bijeenkomsten. Dus dan doen we clinics of events. Dat is een belangrijk deel van hoe wij in contact komen met mensen die geïnteresseerd zijn in het vakgebied. En die wellicht nadenken over een opleiding. Dus we proberen heel veel dingen te communiceren op basis van inhoud. Je zult ons niet snel zien van we hebben een nieuwe opleiding of 2 opleidingen voor de prijs van 1. Dat is iets niet helemaal onze stijl. En we hopen uiteindelijk dat als mensen dan gaan nadenken over een opleiding. En denken, ja, het gaat wel heel vak. Of het gaat wel heel snel. Ik moet mijn vak bijhouden. Dan dat ze dan aan ons denken.
Ja, ik heb onderzoek gedaan naar verschillende websites. En dan komen een aantal malen komen opleidingswebsites terug. En ze zien er toch wel heel veel ongeveer hetzelfde uit. De opleidingen, zeg maar, dat je een overzicht krijgt van je opleiding. Dat is wel een standaard iets wat terugkomt. En daar willen ze ook dat ze heel snel dat je daar induikt. Terwijl ik denk dat de gemiddelde persoon, die heeft al een bepaalde behoefte om een bepaalde richting op te gaan. Om te zeggen, oh ja, ik wil me verdiepen in dat. En dan kom je op een pagina met allemaal opleidingen. En dan raak je gewoon verward in het overzicht. En denk van, ja, oh, jeetje, hoe nu? En dan ben de kosten keer zijn ze waarschijnlijk weer weg.
Ja.
Wat doen jullie anders dan op dat gebied op je website dan de andere opleiders?
Het is waar dat je zegt van, we hebben dus, ik geloof dat we wel meer dan 40 opleidingen hebben. En waarvan er misschien wel 25 in het online marketing vakgebied zitten. Dus hoe zorg je uiteindelijk hoe dat beter kan? Dat is een constante struggle. Wat wij heel veel proberen te doen is met webinars en proefcolleges mensen in ieder geval die dan de mogelijkheid geven om een webinar te volgen waar we wat dieper ingaan op de opleidingen. En uiteindelijk is het wel zo. Wij willen alleen maar mensen hebben die uiteindelijk een opleiding moeten volgen waarvan wij denken, oké, dat gaat een succes worden. Ik heb liever niet mensen een opleiding waarvan ik denk van, hey, dit wordt geen succes. Wij moeten het hebben van ambassadeurs. En het is wel een struggle. We zijn nu bezig om een soort opleidingskeuze module-achtig te ontwikkelen om uiteindelijk dat keuzeproces makkelijk te maken. Maar het is wel een lastige. Ja, dus we proberen mensen die niet van de details houden van informatie te voorzien. We proberen mensen die alles willen weten van een opleiding van informatie te voorzien. En we proberen met webinars dieper in te gaan op de keuze. Maar dat kost wel een uurtje tijd, dat klopt. En het kan ook wel beter. We hebben het nu, vind ik, te veel per opleidingstype neergezet. Terwijl we wat meer eigenlijk op het vakgebied moeten gaan inzoomen. We hebben nog niet de beste oplossing voor. En die varieert ook. Dat is wel zo dat het zoekproces, ja, dat zien we nu al wel anders is dan zeg maar een aantal jaren geleden. Maar je hebt gelijk, het kan beter. Dus als je suggesties hebt, die hoor
ik
graag.
Ja, die kan ik je wel geven. Okay. Wat doe je met automatisering op dit moment al?
Nou, bij ons is zeg maar klantdata centraal. We hebben een CRM-systeem dat gekoppeld is met het planningssysteem. Dus wezen de opleidingen die gepland worden komen via het CRM-systeem bij ons op de website. Informatieaanvragen komen automatisch in het CRM-systeem terecht. Als mensen student zijn, dan krijgen ze ook automatisch, dan weten op een gegeven moment wie welke opleiding volgen, een verzoek om feedback te geven. En proberen ook op die manier ook de kwaliteit gewoon constant te verbeteren tijdens de opleiding, maar ook daarna. We hebben denk ik zo'n 5 systemen met elkaar gekoppeld. En de volgende wordt eigenlijk het marketing automation stuk, dat we nog beter die klantinteractie kunnen doen. En ons CRM-systeem is ons een keer gekoppeld met een e-mail marketing systeem. Dus in die zin is het best wel. We hebben tegenwoordig ook een systeemoverleg. Dat we uiteindelijk proberen te kijken. Want het is best wel ingewikkeld om al die systemen goed op elkaar af te stemmen. Ja, dat is eigenlijk wel. En er is niet één systeem.
Je stuurt ook e-mails. Hoe vaak stuur je een e-mail?
Ik denk 1 keer in de 2 weken. Maar dat durf ik niet te zeggen.
En wat voor content staat er ongeveer in?
Dat varieert. Vaak nodigen mensen uit om een clinic te bezoeken. We stoppen altijd iets van waarde in. Of een nieuw white paper of een onderzoek wat we gedaan hebben. Wat we denken, nou willen we delen. En dan proberen we, als er bijvoorbeeld nieuwe opleidingen zijn, die je onderaan te brengen. Want vaak krijgen wij het van, ja, we wisten niet dat jullie die opleiding hadden. Nou ja, dat proberen we wel wat daarin mee te nemen. Maar bijvoorbeeld, we hebben nu bijvoorbeeld ook we zijn bezig met een onderzoek samen met Shopping Tomorrow naar klantdata. Dat is ook een e-mail die we versturen naar mensen die onze CRM-opleiding hebben gevolgd. Dus vaak is een combinatie van white papers, events, clinics en zeg maar nieuwe opleidingen die we bedacht hebben.
Wat is voor jou, en die zal er wel niet zijn, maar ik stel me toch even de vraag. De opleiding die je nou zo moet volgen als je ondernemer bent? Bij jullie?
Ja, dan zou ik zeggen van als ondernemer zou ik de online marketingopleiding. We hebben korte trainingen, we hebben een korte opleiding, een wat langere opleiding. Maar daar zou ik wel over gaan nadenken. Van wat kun je als bedrijf doen? We leren dan te kijken naar hoe je website in elkaar zit. Wat kan er daar beter? Komen er genoeg leads binnen? Hoe is de klantinteractie? Maar uiteindelijk ook, wat kan ik doen om meer bezoek naar die website te krijgen? En hoe kan ik mijn klantrelatie onderhouden? En ik denk, elk bedrijf moet daarover nadenken. Dat is één. De andere opleiding die eigenlijk meer gaat op het fundament van ondernemers, eigenlijk onze CRM-opleiding, waar we kijken naar klantwaarde. Wat is een klant onze waarde? Welk probleem hebben we? Kijk, elk bedrijf heeft een klantwaardeprobleem. Of je bent afhankelijk van één of twee grote klanten. Of je hebt te veel kleine klanten waar je als bedrijf niet gelukkig van wordt, die een te grote druk op de serviceorganisatie leggen. Of je ziet dat klanten zich onvoldoende ontwikkelen in klantwaarde, zijn te weinig van je afnemen uiteindelijk. En om daar keuzes in te maken met wie je wel en geen zaken doet, is ook wel een vrij fundamentele. Ik denk dat elk bedrijf erover na moet denken. Wat is de klant mij waard? En waar zit mijn klantwaarde uitdaging?
Waar vinden ze die informatie?
Ja, die kunnen ze onder andere vinden op de website. Dat is bekenstein.org. En we organiseren heel veel bijeenkomsten. Ook voor mensen die eigenlijk onvoldoende tijd hebben om een opleiding te volgen. Om toch een deel van die kennis tot zich te nemen. Dus dat is ook een mogelijkheid. En het kost tijd. Maar ik denk uiteindelijk gaat het erom van wat levert het op. En bij ons zijn heel veel opleidingen ook 's avonds te volgen. En wij geloven in kort opleiden. Een opleiding moet niet lang duren. Dus bij ons geen opleidingen langer dan 3,5 maand. Maar je kunt een korte training doen. En uiteindelijk is het wel zo, wil je echt iets leren. En adviseer ik om mensen om een opleiding te volgen. Maar uiteindelijk is de keuze natuurlijk aan de ondernemer zelf.
Hans Mona, directeur van Bekenstein Business School. Dank je wel voor jouw verhaal.
Graag gedaan.
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.